Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars van Radio Maria in onze catechese-reeks over het mysterie en de zending van de kerk. Vandaag gaan we verder met deze reeks en kan u luisteren naar een 9e aflevering rond dit thema, u gebracht door eerwaarde heer Pierre-François.
Er is dan een bepaalde uitdrukking die heel moeilijk te begrijpen is, want ze wordt soms te sterk begrepen of soms te zwak. Dat is de bekende uitdrukking extra ecclesiam nulla salus, buiten de kerk geen heil. Wie heeft het lef om zoiets te zeggen? Wel, paus Innocentius III heeft in de 13e eeuw een geloofsbelijdenis opgelegd aan de Waldenzen. Ze waren zich aan het afscheuren van de Rooms-Katholieke Kerk door hun eigen visie. En om zeker te zijn dat ze terugkeerden en dat er duidelijkheid bestond over wat fout was en juist in hun standpunt, heeft de paus gezegd, kijk, zo zit het. En heeft ze opgelegd om het volgende te belijden als ze willen terugkeren naar de schoot van de kerk. Wij belijden dat er één kerk is, niet die der ketters, maar de heilige katholieke en apostolische kerk van Rome. En wij geloven dat daarbuiten niemand gered kan worden. Einde citaat. Maar pas op, we begrijpen dat niet verkeerd. Letterlijk gelezen zou de uitdrukking doen vermoeden dat iemand die niet hoort bij de zichtbare organisatie van de katholieke kerk ook nooit zijn redding zou kunnen vinden. En veel heiligen, en zelfs de Rooms-Katholieke kerk zegt, zo'n extreme uitleg klopt niet. Er zijn regelmatig mensen geweest die dat hebben gezegd met de beste bedoeling om het belang van de Rooms-Katholieke kerk te onderstrepen, maar toch zijn ze veel te ver geweest. In 1949, minder dan een eeuw geleden, heeft men een Noord-Amerikaanse priester een veroordeel moeten krijgen van Rome onder het pontificaat van Pius XII. Dat was een priester van het bisdom Boston. Hij was radicaal gaan zeggen, wie niet Rooms-Katholiek is, gaat naar de hel, bijvoorbeeld. Enfin, bijna zo verwoord. En dan heeft men moeten zeggen tegen die man, pas op, dat is te radicaal uitgelegd. Er zijn mensen die zonder slechte wil, zonder zelfs, misschien zelfs bewust te zijn dat ze in de verkeerde kerk zitten, die oprecht Christus probeert te volgen, die mensen gaat God niet afwijzen. Wat men wel wil zeggen, dat is dat die mensen, dat ze het weten of niet, door de kerk gered worden. Om eventjes een voorbeeld te geven in verband met het doopsel van begeerte. We weten dat een geloofsleerling die op weg gaat naar het doopsel, maar nog niet de tijd heeft om gedoopt te worden en dan sterft in een ongeval of door een plotse ziekte, hij heeft niet gedoopt kunnen worden, maar hij wou gedoopt worden. Die mensen zijn gedoopt met het doopsel van begeerte. Eigenlijk, zonder het te weten, verlangen ze naar de Rooms-Katholieke kerk, naar de kerk van Christus. Maar door omstandigheden hebben ze dat doopsel zonder eigen schuld niet kunnen ontvangen. Die mensen zijn gered. Dankzij de Rooms-Katholieke kerk, ook al verschijnt hun naam nergens in een doopregister of wat dan ook bij de Rooms-Katholieke kerk, zij zijn gered door de kerk van Christus. Alles valt en staat met de verwijzing van Christus. Het gaat niet om de Rooms-Katholieke Kerk, het gaat om Christus. En Christus heeft de kerk toevertrouwd aan Petrus en wil dat die kerk één heilig katholiek en apostolisch is, en dat vinden wij bij de Rooms-Katholieke Kerk. Zo simpel is dat. Omdat er verwarring was ontstaan rond dit begrip, heeft de Tweede Vaticaanse Concilie duidelijk willen maken, opnieuw in de dogmatische constitutie Lumen Gentium, wat begrepen moest worden door deze Latijnse uitdrukking extra ecclesiam nulla salus. Ik lees, de ene Christus is de middelaar in de weg van het heil. En hij komt bij ons tegenwoordig in zijn lichaam, de kerk. Door uitdrukkelijk het geloof en het doopsel als noodzakelijk te verklaren, heeft hij tevens de noodzakelijkheid bevestigd van de kerk, waarin de mensen door de deur van het doopsel binnengaan. Dan kunnen die mensen niet gered worden die weten dat de katholieke kerk door God, door middel van Jezus Christus gesticht als noodzakelijk, en toch weiger in haar binnen te gaan of lid van haar te blijven. Einde citaat. Dus, wie wetend niet katholiek wil worden, die heeft een probleem. Maar mensen die van goede wil zijn, die kunnen gered worden. Mensen zoals John Henry Newman. Hij dacht oorspronkelijk dat hij in de juiste kerk was, de Church of England. Hij dacht dat is een goed evenwicht tussen bepaalde dwalingen in één richting, Rome dacht hij, en andere dwalingen in een andere richting, de reformatie van Luther. Dus hij wou in de echte kerk gaan. Maar op een bepaald moment zag hij, dat is niet de kerk van Engeland, dat is de Romeinse kerk. En dan heeft hij de moed gehad, en je moet daar veel moed voor hebben, want je academische carrière staat op het spel, de acceptatie in bepaalde maatschappij wordt meteen verloren. Dat is niet simpel om van kerk te veranderen. Het vraagt heel veel heldhaftigheid en ook heel veel kennis en wijsheid. Want geef toe, we zitten soms in een groep waarin we gebrainwashed worden. We moeten heel goed opletten dat we het niet zomaar volgen om mee te doen met die groep waarin wij zitten voor sociale acceptatie. Het is ook van belang dat wij weten dat wij enig geweten moeten beantwoorden tegenover God of we in de juiste kerk zitten. Ik had een gesprek met mijn kapper. Ik zie altijd de mensen grinniken als ik spreek over mijn kapper omdat ik zo kaal ben. Maar ja, er is werk, hè, aan een grasperk als er veel gras is, maar ook als er weinig gras is, hè. Al is maar om de randjes te doen. Goed, en wel, ik zat dus bij de kapper, die een moslim is, en die sprak me over het ware geloof, niet het ware geloof. En hij zei, nee, de katholieken moeten katholiek blijven, de moslims moeten moslim blijven. Ik zei, nee. Oh, nee, als je de waarheid ontdekt, dan moet je de moed hebben om de stap te doen. En toen zei ik hem, moest ik ineens zien dat Mohammed en Allah gelijk hebben, dan word ik moslim natuurlijk. Hij was verbaasd, hoe kon ik zoiets zeggen? Bon, ik dacht in mijn eigen, daar is weinig gevaar voor, want ik ben ervan overtuigd dat de Rooms-Katholieke Kerk de waarheid verkondigt. Maar ja, ik moet die eerlijkheid hebben, moest ik ineens zien dat ik in de verkeerde ben, om te veranderen. Goddank, denk ik dat ik in de goede ben. Maar snap je, het is een kwestie dat zich afspeelt tussen mij en God, maar ook, er zijn bepaalde objectieve factoren. Welke kerk is één heilig katholiek en apostolisch? De Rooms-Katholieke Kerk. Aangezien men niet mag zeggen extra ecclesiam nulla salus in de louter juridische betekenis, je bent niet in de structuur, dus ben je er buiten, betekent dat we dan niet met de doopsel binnengaan in de katholieke kerk? Nee. Dat betekent dat er graden zijn van lidmaatschap van de kerk. Sinds de verlichting in de apologetica die daarop is gevolgd, hebben we een beetje de neiging gehad om met die Frans-Duitse mentaliteit, het idealisme, te denken, is het juist of is het niet juist? In dialect, juist of niet juist? Zitten we aan de juiste kant of de verkeerde kant? Die benadering is gevaarlijk, want ze herleidt alles tot de logica. van de menselijke geest, maar wij weten dat de logica van God veel rijker is dan de onze. Eigenlijk zijn er verschillende graden van waarheid. Niet dat één ding waar is en andere niet, maar het is de graad van zekerheid die varieert. Dat is al een eerste punt op intellectueel gebied. En ten tweede, ons lidmaatschap bij de kerk is niet hetzelfde als ik heilig ben of niet heilig. We zijn allebei gedoopt, maar de een is heiliger dan de andere. Die is meer kerk dan degene die wel gedoopt is, maar heel lauw zijn geloof beleeft. Zeker tussen mensen die in staat van genade zijn en die niet, omwille van een doodzonde. Al zijn ze gedoopt, dat kan gebeuren. Dus zelfs binnen de katholieke kerk zien we al dat er ringen bestaan rond de heiligheid. En wel, als je uit de zichtbare juridische grens komt van de Rooms-Katholieke kerk, zie je ook dat er ringen zijn. Naar gelang je veel of weinig aanneemt van het mysterie dat door Christus geopenbaard is. Het volwaardig lidmaatschap, daar moet ik toch eerlijk in zijn, dat is gedoopt zijn in de Rooms-Katholieke kerk en ook praktiseren, dat geloof praktiseren en aan God vragen en de middelen daarvoor gebruiken met de sacramenten om in staat van genade te zijn. En dan is er verder van die kern een onvoorwaardig lidmaatschap. Eigenlijk springt men hier van communio, gemeenschap. Wij moeten een volledige gemeenschap zijn met de kerk. Bij de Rooms-Katholieken gebeurt dat als iemand die in staat van genade is de communie ontvangt, dan is hij in de grootste graad van communio die je kunt hebben in dit leven. En dan nog verder, na ons dood, wanneer we sterven en naar de hemel gaan, dan is onze communio de intense die we ons kunnen inbeelden. De graad van communio, bijvoorbeeld met de Oosters-Orthodoxe kerken, is veel groter dan de graad van communio, bijvoorbeeld met gemeenschappen die ontstaan zijn uit de protestantse reformatie. Want de eerste, de orthodoxe, die hebben alle zeven sacramenten. Terwijl de kerken die ontstaan zijn uit de reformatie, die hebben niet het priesterschap zoals wij het begrijpen. Hun eucharistie is ook niet zoals wij die hebben. Dus ze hebben wel een probleem op dat gebied. De mooiste uitdrukking om te spreken over deze soort communio is een gewonde communio. Gewond betekent niet noodzakelijk dat de schuld is van die mensen zelf, want moesten wij geboren zijn in een protestantse kerk, misschien zouden we ook denken dat dat de juiste kerk is. Het is ook belangrijk als je ziet dat die graden van communio een zeker wazig contour geven aan de kerk, dat je niet goed weet, ben ik erin of ben ik er buiten. Door het feit dat dat wazig is, is juist heel belangrijk te weten waar de kern is. Want anders hebben we veel moeite om te mikken in de juiste richting. Moest een duidelijk rand zijn, hier zit je binnen, hier zit je buiten, dan zou je met enkele juridische voorwaarden genoeg hebben om te weten, oké, ik ben veilig, ik zit erin. Maar omdat juist een kwestie is die een verschillende graad van intensiteit kent, is heel belangrijk dat we weten waar de kern is en dat we ook altijd daar werk van maken om steeds dichter bij de kern te komen, zelfs bij mensen die al Rooms-Katholiek zijn, om altijd maar ook heiliger te zijn, of beter gezegd, ons beter te laten heiligen door de kerk van God en de Heilige Geest en de sacramenten.
Jezus, u nodigt mij, Jezus,
alle mensen die het evangelie hebben ontvangen, kunnen op een of andere manier in de kerk zijn, maar de mensen die het evangelie niet kennen, de Joden, de moslims, die kunnen wel een of andere gerichtheid hebben naar de kerk, wanneer ze een intuïtie hebben dat die kerk in de verlenging staat van de beloftes die God heeft gemaakt aan Abraham en aan Mozes. Want de kerk is geprofiteerd en is aanwezig in heel wat beloftes van het Oude Testament. Bovendien wordt ons gevraagd, aan ons, de christenen, de katholieken, om het evangelie te verkondigen aan heel de schepping. Dus het zou verkeerd zijn dat we zouden zeggen, oh, de moslims kunnen een plan trekken, dus ze moeten niet geëvangeliseerd worden. Het is waar dat ze een weg kunnen vinden naar het heil, als ze oprecht doen wat God hen vraagt. Ook al is dat in onze ogen soms verkeerd. Hè? God kan zien dat ze onschuldig op een verkeerde weg zijn. Dat kan nog lukken. Maar wij moeten meer doen dan gewoon zeggen, och, ze kunnen zich ook redden. We moeten ze concreet helpen door het evangelie te verkondigen. Want wie weet, misschien zijn ze enthousiast met de boodschap van Christus. Het schijnt dat er een heel groot werk van de Heilige Geest bezig is in die gemeenschap van mensen die dromen van Christus. Het is niet één geval hier en ander geval daar. Dat speelt zich af op een hele grote schaal. Veel moslims dromen van Jezus en vragen zich af, wat voor boodschap is daarachter? Dus God werkt overal en wij, evangeliepredikers, moeten ook overal gaan prediken. Een heel domme opmerking heb ik ooit eens gekregen in de stad waar ik woon. Ik ga niet zeggen welke stad dat is, maar iedereen weet dat het een wereldmetropool is. Daarmee heb ik het al verklapt. Die zei, ik bid tot God, maar ik bid niet tot Allah. Ik zei, sorry, ik ken gelovige katholieken die Arabisch spreken en als ze het woord God nodig hebben, zeggen ze niet Deus of Theos, ze zeggen Allah, want Allah betekent juist God, hè, of de Heer. Dus dat betekent God. Dus ze bidden wel tot God en tot Allah. Het probleem is dat bepaalde mensen een verkeerd beeld hebben van God. Bijvoorbeeld het feit dat God een vader is, voor bepaalde mensen die niet christelijk zijn, is dat bijna aanstootgevend. Ik weet niet waarom, misschien denken ze enkel aan het seksuele, maar ja, wij weten dat het niet daarover gaat. Hè? Maar voor ons is God hun vader en zijn we het gezin van God, is de kerk de familie van God. Dat missen ze. Maar het is niet omdat ze dat missen, dat ze niet kijken in de richting van die ware God, ook al zien ze hem heel wazig. En wij misschien wat duidelijker dankzij de openbaring van Christus. Het laatste punt dat ik vandaag wil behandelen is de ecumene en de interreligieuze dialoog. Een vriend van mij, die nogal traditioneel ingesteld is, pas op, hè, het katholieke, het Rooms-katholieke geloof heeft heel veel traditionele elementen waaraan we moeten vasthouden. Maar die man ging een beetje te ver. En die zei, aangezien bepaalde kerkscheuringen zijn ontstaan door een ketterij, wil ik niks weten van die mensen die zich afgescheurd hebben van een ketterij. Die wil ik niet eens aanspreken. Ik wil geen contact met hen. Ik wil me niet vermengen met hen. Ik wil niks met hen doen om mij niet te laten bezoedelen. Die persoon, het spijt me, hij doet niet wat Jezus zegt, verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Je mag niet zeggen, ik verkondig het evangelie aan de hele schepping, maar niet aan de protestanten. Dat is fout. We moeten met hen kunnen praten. Juist omdat wij geloven dat er maar één kerk is, zijn wij katholieken meer verplicht dan wie dan ook om te doen aan ecumene. Mensen die denken dat er evenveel kerken kunnen zijn als gemeenschappen, die niet denken dat het hoeft, zoals wij, zo'n unitaire structuur te hebben. Dat is het geval bij de protestanten. Ze zijn gehergroepeerd in een raad, een federatie, hè, van kerken internationaal. Voor hun is dat niet van belang dat ze zo'n grote eenheid hebben als wij. We hebben een eenheid van leer en een eenheid van juridische structuur, een sacramentele eenheid. Zij vinden dat niet belangrijk. Dus gewoon hoeft het niet dat we zo één zijn. Wij vinden dat wel belangrijk. En wij bidden ook samen met Jezus, dat ze allemaal één mogen zijn, zoals Gij, Vader, en ik in U, dat ze één mogen zijn, zodat de wereld geloven dat Gij ons gezonden hebt. Hè? Dus wij katholieken zijn de mensen die het meest begaan moeten zijn met ecumen. Dat betekent in dialoog gaan met de orthodoxen en de protestanten en de anglikanen en allerlei andere afscheuringen. We moeten in dialoog gaan met die mensen om ze te evangeliseren. Want we moeten werken aan de heling van die kwetsuren, die scheuringen, die wonden in de eenheid van het mystieke lichaam van Christus. Een van de krachtigste middelen om dat te bereiken is uiteraard het gebed. We moeten bidden dat die eenheid groeit, want ze heeft te maken met zonde. En zonde kun je alleen maar overwinnen met de genade van Christus, die gestorven is aan het kruis, en de heiliging van de Heilige Geest. Dus veel blabla, onderhandelen, diplomatie, zeg maar, hè, met de gewezen vijand, dat is veel blabla, dat is misschien goed om kennis te maken, maar dat gaat het probleem niet grondig oplossen. Er moet een bekering komen van binnen, en die bekering gaan de heiligen bereiken. Dus de beste onderhandelaars moeten de heilige mensen zijn in de Rooms-Katholieke Kerk. Laat ons eerst beginnen met trouw en nederig te werken aan onze persoonlijke heiligheid en te bidden voor die eenheid in de dialoog van de ecumene. Nu verder dan de ecumene heb je ook de, wat we noemen de interreligieuze dialoog. Dat is de dialoog met de niet-christenen. Hoofdzakelijk Joden en moslims, die hebben iets gemeenschappelijks met ons, namelijk een deel of het geheel van het Oude Testament, maar zelfs nog verder. Boeddhisten en al die mensen, ergens hebben ze ook iets gemeenschappelijks met ons en met Noach, met wie God een verbond heeft gemaakt. Hè. We zijn allemaal geroepen om te kijken dat we bepaalde elementen hebben die ons verenigen. Johannes Paulus II, de heilige Johannes Paulus II, sprak over de Joodse godsdienst en hij zei onze oudste broeders in het geloof. Het is waar, ze zijn de eerste die aangesproken zijn geweest door God. En ze hebben de fundamenten van de openbaring. Het enige dat ze missen is het beamen van de openbaring van Christus, die de Messias is. Zij verwachten nog altijd de Messias. Maar wij weten dat de Messias gekomen is en was Christus. Bovendien kan het ook interessant zijn op gebied van de verdediging van de moraal van de kerk, die ook de moraal is van de mensheid, de waardigheid van de mens, de universele rechten van de mensen, die voor een groot deel overeenkomen met de morele wet, de natuurlijke morele wet. Voor allerlei van die punten kunnen we allianties smeden met die mensen. Bijvoorbeeld om het ongeboren leven te beschermen, is de heilige Johannes Paulus II erin geslaagd om allianties te smeden met Joden en moslims, zodat op wereldniveau bepaalde standpunten over abortus konden worden gestopt door het feit dat mensen die weliswaar niet hetzelfde geloof beleiden, maar toch geloven in dezelfde God, dat die mensen eindelijk eens erin geslaagd zijn om hun stempel te kunnen drukken op bepaalde maatschappelijke punten. En om te eindigen wil ik ook Maria aanroepen, moeder van de kerk. Zij wil dat haar kinderen één zijn onder elkaar. Maria gaat ervoor zorgen dat die eenheid van de kerk ook er komt dankzij haar gebed.
Thank you.
u hoorde zojuist, beste luisteraars van Radio Maria, eerwaarde heer Pierre-François die ons sprak over het mysterie en de zending van de kerk. Volgende keer zijn we bij u terug voor de volgende aflevering.